Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, voorganger, spreker in deze gemeente en oprichting in het plaatsje Toren in Limburg, in Nederland. Ik heet u van harte welkom op deze prachtige Sabbat. Hier schijnt de zon in het Limburgse land en het is hier schitterend weer. Maar toch willen we tijd vrijmaken om met Gods woord bezig te zijn. En we zijn de laatste weken bezig met de Romeinenbrief te behandelen. Daar hebben we een begin mee gemaakt. We hebben de afzender groet en geadresseerden, dus de eerste 7 verzen, die hebben we een aantal weken uitgebreid behandeld, om een inleiding te krijgen over de kern van de Romeinenbrief. Vervolgens zijn we begonnen met het tweede gedeelte van dat eerste hoofdstuk. En dat staat bij mij boven in de herziene statenvertaling die ik gebruik, het verlangen van Paulus naar Rome. Ik lees u die verzen nog eens voor, om weer even erin te komen, voordat we met de studie verder gaan. Ik lees u dus voor uit de herziene statenvertaling. Neemt u gerust ook uw eigen vertaling erbij, om mee te lezen. Romeinen 1, vers 8 tot en met 15. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk, door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar om u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Tot zover. Uit dat schriftgedeelte wat ik net heb voorgelezen, dan nemen we vanmorgen het thema volharding in gebed. En dat lezen we in vers 10. Ik lees het u nog een keer voor. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. De apostel Paulus schrijft dus in dit gedeelte dat hij volhardend, dus dat steeds weer vragen, dat is dat volhardend bid, in het geloof en het verlangen dat God hem eens in de gelegenheid stelt om de gemeente van Rome te bezoeken, of in Rome te bezoeken. Nu heb ik ervan gemaakt volharding. Dat is trouwens een Bijbelse term ook. In de Statenvertaling staat dat ook. Niet weer steeds weer vragen in mijn gebeden, maar het staat volhardend in gebed. Volharding in gebed. Dat is dan ook het thema waar we ons vanmorgen mee bezig willen houden. Wat betekent dan om die beeldvorming te krijgen en een goed begrip te krijgen van deze tekst, van wat betekent dan het woordje volharding? Als ik het woordenboek van Dalen, of in het woordenboek van Dalen, het woordje volharding opzoek, dan krijg ik eigenlijk maar twee termen. Dan krijg ik twee termen, volharden en standvastig. Als ik dan vervolgens ga opzoeken wat dat dan betekent, dat betekent volharding tot het einde volhouden. En standvastig betekent onwrikbaar, onwankelbaar, duurzaam blijvend, niet veranderd. Als ik dan vervolgens synoniemen voor dat woord volharding, dus andere woorden met dezelfde betekenis ga zoeken, dan kom ik op de woorden aanhoudendheid, aanhouding, assiduïteit, doorzettingsvermogen, geduld, gestadigheid, onverbeterlijkheid, perseveratie, persistentie, standvastigheid, taaiheid, uithouding, vasthoudendheid, vasthoudendheid, volhardendheid, waarmee men zijn doel bereikt. Als ik daaruit dan een definitie ga nemen, of beter gezegd een definitie wat ik ook op internet vond, dan staat er, zich gedurende langere tijd intensief met de taak bezig kunnen houden. Vasthouden aan een opvatting of plan totdat het beoogde doel bereikt is. Als we dat nou eens gaan samenvatten, die betekenis uit het woordenboek, die synoniemen, plus die definitie, dan is het volharding, is zich gedurende langere tijd intensief, onverzettelijk en met geduld planmatig inzetten totdat het beoogde doel is bereikt. En dat is precies wat de apostel Paulus schrijft in het vers. Namelijk dat hij steeds weer in zijn gebeden vraagt om een goede gelegenheid te krijgen, zodat Gods wil is om naar de broeders en zusters in Rome af te reizen. Als we deze definitie dan aanpassen, dan komen we op de volgende Bijbelse definitie van volharding in gebed uit. Volharding in gebed is zich gedurende langere tijd intensief, onverzettelijk en met geduld planmatig inzetten in het gebed, totdat God het gebed verhoort en daarmee het beoogde doel is bereikt. In de Bijbel lezen we oproepen van de apostelen om te volharden in het geloof en te volharden in het gebed. Laten we dat eens opzoeken in de Bijbel. En dan beginnen we bij Efeze 6. En dan lees ik de versen 17 tot 20 uit dat gedeelte voor. En neem de helm van de zaligheid van het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. In dit gedeelte, waarin de apostel Paulus, de broeders en zusters in Efeze, het belang van het aantrekken en het gebruiken van de geestelijke wapenrusting van God uitlegt, sluit hij dus af met die oproep om met volharding en smeking te bidden in elk gebed. En de apostel heeft de informatie, schrijft dus dat hij in keten is, dus hij was al gevangen. En in de Bijbel kunnen we lezen het moment wanneer hij gevangen is genomen en waarom hij ook gevangen is genomen en vastgezet is. Dat is namelijk omdat hij zich op een gegeven moment, toen hij onterecht gegeeseld werd, dat hij zich beriep op zijn Romeins staatsburgerschap. En hij had ouders van twee nationaliteiten. De ene was Romeins en de ander was Joods. Daardoor had hij een dubbele nationaliteit. Dus hij had zowel de Joodse nationaliteit, en dat is de reden waarom men hem gegeeselde, dat hij tegen de Joodse wet inging, althans de Joodse uitleg van de wet, van de Bijbel, van wat eigenlijk de wet van God is, en dat hij zich toen beriep van, waarom geestel je mij die een Romein is? En daarop stond een zeer zware straf van de Romeinen. Want de Joden en andere volkeren die in het bezette gebied van de Romeinen leefden, mochten niks beslissen over Romeinen. Dat deden de Romeinen zelf. Dus als er al een Romeins misdadiger was, of een vermoeden van misdaad was, of overtreding van welke wet, dan mochten de Joden in dit geval mochten niks doen. Die konden dat wel aangeven bij de stadhouder, dus de hoogste baas van de Romeinse bezettingsleger in dat gebied. En dan ging hij beslissen wat er over ging, wat er gedaan werd. En in veel gevallen, zeker bij Romeinen, dus in dit geval ook Paulus, die beriep zich op de keizer. Dat was een mogelijkheid, dus eigenlijk zeggen wij het Hooggerechtshof in ons land, maar het beroep op de keizer, dat was dan het hoogste rechtsorgaan om daar zeg maar terechtgesteld te worden en daar eigenlijk een uitspraak te krijgen op schuldig of onschuldig van wat je had gedaan. Maar dat even ter informatie. In dit gedeelte van Efeze 6, daar komen we dadelijk nog op uit in een ander gedeelte, in een andere brief aan de Galaten, daar geeft de apostel Paulus eigenlijk weer de vruchten van de Heilige Geest. En als eerste zegt hij de geestelijke wapenrusting van God, legt hij uit. En dat sluit hij dan ook af met die oproep om te volharden, om met volharding en smeking te bidden in elk gebed. En voor wat moeten we dan bidden? We moeten bidden voor alle heiligen. Dat zijn dus alle broeders en zusters, oftewel de universele gemeente van God. In die grote opdracht vraagt hij vervolgens om ook hem mee te nemen in dat gebed. En dan niet om rijkdom en aanzien en eer te vergaren, nemen om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dat is wat Paulus verlangt. Meer vrijmoedigheid. Een ander punt om in volharding voor te bidden, schrijft de apostel Paulus aan zijn leerling-evangelist, Timotheus, en dat lezen we in 1 Timotheus 6, vers 11. U echter, o mens die God behoort, mens die God toebehoort, en dan staat er bij mij letterlijk mens van God achter als verklaring, ontvlucht deze dingen. Dus het gaat over alle wereldse dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. En in 2 Timotheus 3 vers 10 lezen we dan ook die oproep van apostel Paulus, maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. Dus de apostel Paulus die waarschuwt enerzijds hier tegen een wereldse instelling en tegen dwaalleraars, roept zijn leerling Timotheus op, die vervolgens zelf de gemeentes moest leiden, op om de vruchten van de Heilige Geest na te jagen. Oftewel zich in te zetten om de vruchten van de Heilige Geest te laten groeien. Wat zijn dan die vruchten van de Heilige Geest? De vruchten van de Heilige Geest, die lezen we in Galaten 5, vers 22 tot en met 26. Ik lees het u voor. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dat ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Wat we hier lezen, dat is dat de apostel Paulus het woordje volharding toevoegt aan de vruchten van de Heilige Geest. Zoals hij schrijft aan de Galaten, aan de gemeente in Galaten. En volharding, dat hebben we al behandeld, maar wil samengevat zeggen doorzetten. En dat is precies wat wij moeten doen als we God vragen om ons gebed te verhoren. Dat is ook precies wat we als christen moeten doen in ons leven. Doorzetten tot het einde toe. En het einde in de zin van het moment dat God onze vraag beantwoordt, of onze wens dus in vervulling laat gaan, maar ook in de zin van sterven, of het moment dat Jezus ons komt ophalen op de wolken van de hemel, als we dat mogen meemaken. In Hebreeën 10, vers 32 tot en met 39, lezen we daar waarom we volharding nodig hebben. En want we praten nou over volharding in gebed. Ja, maar waarom? waarom moet dat dan al, moeten we daar ons zoveel inzetten? Waarom moet dat zoveel inspanning kosten? Nou, daar krijgen we antwoord op. Want waarschijnlijk de apostel Paulus aan de Hebreeën, die schrijft hier waarom we dat nodig hebben. In vers 32 van Hebreeën 10 en verder. Maar herinner u de dagen van weleer waarin u, nadat u verlicht was, dus bekeerd was, veel strijd in het lijden hebt verdragen. Nu eens werd u zelf tot smaad en verdrukking tot een schouwspel gemaakt, en dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden. Want u hebt ook medelijden gehad met mij in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die grote beloning met zich meebrengt. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, nog een heel korte tijd, en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. De kern in dit gedeelte geeft antwoord op de vraag waarom we volharding nodig hebben in het God dienen. En deze kern die staat in die verzen 36 tot en met 39. Ik lees jullie nog een keer voor. Ik heb het net voorgelezen, maar doe het nog eens. Want u hebt volharding nodig, opdat u, en let op, na het volbrengen van de wil van God, dus dat is de voorwaarde, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, dan gaat apostel Paulus dus uitleggen, nog een heel korte tijd en hij die komt zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft aan hem geen behagen. Dus dat is aan die persoon, daar trek ik me voor terug. Maar wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan. Maar we zijn mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Dus het antwoord is, door het volharden in geloof en het volbrengen van Gods wil in ons leven, de vervulling van de belofte van God krijgen. We krijgen dus die belofte van God. En dat ligt die apostel Paulus toe door aan te geven dat Jezus absoluut terugkomt. En dat de rechtvaardigen in Gods ogen mensen zijn die uit het geloof leven en daarmee wellicht alles kwijtraken wat ze op aarde bezitten, behalve hun ziel. Want die behouden ze door een volharding in het geloof. Ook de apostel Petrus spreekt over het behoud van de ziel en de beloning die God daar tegenover zet. En dat lezen we onder andere in 1 Petrus 1 en lees ik u vers 3 tot en met 9 voor. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot de onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel je hem niet gezien hebt, heb je hem toch lief. Hoewel je hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt je zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt je het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. In dit gedeelte, broeders en zusters en geliefde toehoorders, ligt dus ook de reden tot het volharden in gebed. Namelijk om de geloofsbeproevingen te kunnen doorstaan tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus, de zaligheid van de ziel. Nou ja, goed. Wanneer krijgen wij dan dat loon van God? Oftewel, tot wanneer moeten wij dan volharden? Ook op die vraag geeft Gods woord antwoord. En dan gaan we naar de tweede brief van Petrus, het derde hoofdstuk, en lees ik u vers 7 tot en met 13 voor. Ik laat de opschriften eruit. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar juist dat alle tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvreugd, u, die de komst van de dag van God verwacht en daarna verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Totdat ons leven op aarde dus ten einde is en wij sterven, of zo wij wel nog leven, op die dag van de Heere, dat zijn belofte om alles nieuw te maken, dus alles eerst te vernietigen en vervolgens nieuw te maken, in vervulling gaat, moeten wij volharden in gebed. Moeten wij volharden in geloof. Moeten wij ook volharden in een heilige levenswandel wandelen, om zo deel te krijgen aan die belofte van God. Van een nieuwe aarde, met daarop alleen maar gerechtigheid. En wat is dan die zaligheid van onze ziel, waarover telkens gesproken wordt? Nou, dat antwoord lezen we onder andere in Openbaring 21, vers 24 tot 27, en vervolgens nog een paar versen, die lees ik meteen erachteraan. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want er zal geen nacht meer zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties erin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Openbaring 22 vers 3. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren tot de alle eeuwigheid. En dan tenslotte Openbaring 22, vers 12 tot 14. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. De eeuwige zaligheid die ons beloofd is door God, bestaat dus uit een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen, staat er, en een nieuwe aarde waarop de drie enige God zelf woont en zijn licht onophoudelijk schijnt en hij troont op zijn troon in een eeuwige prachtige stad, dat is zijn gemeente, zijn volk, zijn familie, waartoe alleen de gelovigen, de heiligen behoren. Concreet betekent deze gave van God aan zijn volk een eeuwig leven, zonder strijd en moeite en pijn en verdriet, in die directe, zichtbare aanwezigheid van God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en God de Heilige Geest en alle broeders en zusters in het geloof die daarin volhard hebben tot het einde van hun aardse leven toe. Broeders en zusters, en zelfs geliefde toehoorder, als u nog niet bekeerd bent, ik vraag het u, is dit het beloofde loon aan de trouwe kinderen van God? Is dat geen reden om te volharden in het geloof? Is dat geen reden om te volharden in ons gebed? In de wetenschap dat God ons het eeuwige leven in zijn nabijheid geeft en dat we dit hier tijdens ons tijdelijke leven op aarde al mogen voorproeven door zijn woord en door de gemeenschap, het samen zijn met onze broeders en zusters om samen God en elkaar te dienen? Ik zeg, jawel, ik vind het dat waard. Om alles wat de wereld en wat de Satan mij te bieden heeft, alle rijkdom, alle eer, alle aanzien, alle acceptaties, om dat allemaal weg te doen. Om dat weg te laten in mijn leven. Om mij pardon, armoede te leven, zodat Gods wil en plan is met mij. Om dat zelfs te doorstaan. Met een volhardend gebed, met een volhardend geloof en een volhardende levenswandel, om in dat God dienen dat einddoel te mogen behalen. En daarom, broeders en zusters en geliefde toehouders, mijn oproep met de apostel Paulus en de apostel Petrus, bid daarom in volharding tot God. Voor elkaar, voor uw gemeente, voor uw predikanten, bijbelleraars, voorgangers, hoe u uw leraars ook wilt noemen. Voor uw familie, voor iedereen waarmee u in aanraking komt. Voor de overheid van het land waarin u leeft. En voor uzelf, om in en door de kracht van God te volharden in een heilige levenswandel tot het einde toe. Broeders en zusters, dat is mijn gebed voor u. Dat is mijn gebed voor mezelf. Dat is mijn gebed voor mijn dierbaren, die ik lief heb. Voor de heiligen, voor alle kinderen van God overal op de aarde. Of ik ze ken of dat ik ze niet ken. Dat is mijn gebed tot het einde toe. Om samen te volharden in het geloof, in de wetenschap, dat we door het geloof in Jezus Christus en zijn eeuwige evangelie, zijn verlossingswerk, dat we daardoor God mogen gaan zien. Dat we daardoor in Gods nabijheid een eeuwig leven tegemoet mogen gaan, zonder alle bekommernissen van deze aarde, maar in eeuwige heerlijkheid. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is te volharden. Te volharden in het gebed, te volharden in ons geloof, te volharden in waakzaamheid, te volharden in een heilige levenswandel naar Gods wil. En daarin uw wil en al uw plannen die u heeft met uw leven op deze aarde te onderstellen. Zodat God en zijn eer tot volle glorie komt in ons leven. En daartoe roep ik u op, daartoe wens ik u ook een rijke zegende voortzetting van deze Sabbat. Daartoe wens ik u ook een rijk gezegende voortzetting van de week die voor ons ligt. En dan gaan we volgende week verder met het verlangen. Met het verlangen naar die gemeenschap. Om dat te bestuderen. Wat houdt dat in? Wat betekent dat nou eigenlijk? En kom daartoe volgende week terug. En dan zult u daarover horen. Zodat God wil is. En bij leven en welzijn. Dat God mij weer het woord geeft en de inspiratie, de wijsheid door zijn Heilige Geest en van zijn Heilige Geest om u dat thema te mogen uitleggen. Ik wens u God zegen toe en een rijke zegen sabbat. Amen.